OVT met boeken. Het laatste woord. Boeken die geschiedenis maakten. Door Jos Palm.
We waren zo ongeveer vergeten waarin een klein land groot kan zijn, toen in het jaar 1989 in ons land, het jaar dat de muur viel, dat boek verscheen. Het ging over het vaderland in een heel andere tijd, toen Nederlanders nog rechtschapen en rijk, gelovig en vrijgevochten waren. Het boek heette Overvloed en Onbehagen en beschreef de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw. En niet helemaal toevallig was het geschreven door een buitenstaander, een Engels historicus, Simon Sjama. En dat boek, Overvloed en Onbehagen, gaan we bespreken met Judith Polman, historica, kenner van de opstand en de Gouden Eeuw. En ook nog eens, jawel, want de mens heeft vaak meer dan maar denkbaar is in het bestaan, hoogleraar te Leiden in de vroegmoderne geschiedenis. Judith, zo is het toch?
Jazeker.
Goed. Toen dit boek verscheen, in het jaar dat de muur viel in Nederland, het boek verscheen geloof ik zelf een paar jaar eerder. Waar was Judith Polman toen? Als student geschiedenis, maakte je toen ook al kennis met dat boek?
Ja, ik was aan het afstuderen in 1989. En dat boek, ik herinner me dat het verscheen. En ik herinner me dat er veel drukte over was. En ook dat ik er in een soort leesclubje of zoiets dat gelezen heb. Maar dat wel veel mensen het heel dik vonden.
Oké, studentengeschiedenis vonden een boek van 400 pagina's te dik.
Ja,
of zijn er 500?
Nou, het zijn er wel veel. En het is vooral heel, heel erg dicht geschreven.
Ja, het is een flinke bladspiegel, dus zoals we dat noemen in het vak.
Ja, en maar het is ook de manier waarop je het schrijft en zo. Het is wel een hele opdracht, zo'n boek. Maar ik heb het toen wel helemaal gelezen. Want ik was bezig om een vroegmodern historicus te worden. En ik wilde dat heel graag.
We moeten even uitleggen wat professioneel is een vroegmoderne historicus.
Ja, dat is iemand die verstand heeft van de wereld tussen 1500 en 1800. En in Nederland betekent dat voor mij in elk geval verstand hebben van de 80-jarige oorlog, de reformatie en van de Gouden Eeuw.
Ja, en je zegt net, het is nogal een boek en om te lezen. En daar suggereer je mee dat het, ondanks dat het mooi en uitnodigend geschreven is, ook een zekere inspanning vereist om het te lezen. Dat het een soort eigen drukke taal is of barokke taal. Wat is het? Wat is toch wel ingewikkeld?
Ja, nou, ik denk dat het is heel bloemrijk. Dus hij is een als stylist kan er altijd, als er nog een adjectief bij kan, dan zal hij het niet laten. En het is ook begonnen als een serie essays, of als een serie lezingen die hij in Harvard heeft gehouden. En een deel van dat lezingachtige zit erin. En dan zie je dat hij enorm zin had om uit te pakken.
Ja, je hoort een voordrachtkunstenaar.
Zoals hij het nu, hij doet het natuurlijk daarna, is hij televisiecarrière begonnen. En daar zie je ook precies hoe hij dat doet. Hè. En dan is het ook heel aansprekend. Als hij vertelt, is hij enorm overtuigend. Maar dat hele bloemrijke proza, dat is wel pittig.
Het is wel leuk, want als je dus bloemrijke proza hoort, word je veel makkelijker meegenomen dan wanneer je het leest. Want dan vermoeit het af en toe ook een beetje.
Dat is dat dat vind ik eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, het boek is een beetje onevenwichtig. Dus sommige stukken zijn veel overtuigender dan andere, denk ik. En rustiger. En het is bij vlagen echt een heel snel leesbaar boek. En op andere momenten valt de ene metafoor over de andere. En dan, nou ja.
Weet je wat we doen? We gaan even luisteren naar hoe hij schrijft. Want we hebben een aantal fragmenten laten inlezen waarin je kunt horen hoe Sjama schrijft.
De Nederlandse situatie had iets dat het land onderscheidde van andere staten en naties in het Europa van de barok. Dat iets was de voorlijkheid. Het was in twee generaties een wereldrijk geworden. De meest geduchte economische macht die zich over de aardbol uitstrekte. Van Diemens Land tot Nova Zembla. Maar de Nederlanders waren claustrofobische wereldreizigers. Al die macht en kolossale rijkdom werden uiteindelijk samengepakt in de enge ruimte tussen de Schelde en de Eems. Een gonzende bijkorf van nog geen 2 miljoen mensen. Het buitensporige succes steeg hen naar het hoofd, maar bezorgde hun ook een gevoel van onbehagen. Zelfs uit documenten vol onverholen eigendunk spreekt de angst voor overvloed, de overdaad die zichzelf verhief als een vloedgolf. Een woord dat zowel waarschuwing als euforie inhoudt.
Ja, nou, hier horen we dus inderdaad die taal waar we het net al over hadden. Dan mag je inderdaad afvragen, hoewel het altijd een eindeloze zeurdiscussie is. Is dit nou literatuur of geschiedschrijving?
Ja, ik denk dat hij nadrukkelijk bedoeld had om een meeslepend boek te schrijven. En dus hij, ik denk dat we in die tijd, als ik het historici voor het eerst sinds een poosje weer eens dachten dat ze vooral een goed verhaal moesten vertellen. Er was een hele poos wetenschappelijk geschiedschrijving was er geweest. En ze waren daar. Maar mensen als Shama, die had daar duidelijk geen zin meer in. Die wilde gewoon een goed verhaal, een episch verhaal vertellen.
Juist, geschiedschrijving zoals het ooit bedoeld was eigenlijk, hè, voor toch.
Ja, misschien nou, als geschiedenis ook voor epische verhalen. Dus het grappige is natuurlijk dat Van Deursen in die
Nederlandse historicus Van Deursen, ja, inmiddels al een paar jaar dood.
Ja, ja. 10 jaar eerder ongeveer een boek had geschreven wat ook over de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw ging. Dat was het Kopergeld van de Gouden Eeuw. Het ging over volkscultuur. En die had eigenlijk ambities die niet eens zo vreselijk ver maar afstonden in sommige opzichten van die van Shama. Maar dat was een absoluut geen epos. Wel heel goed geschreven, heel meeslepend geschreven, maar geen epos.
Ja, en dat, we kunnen daar niet te ver op ingaan, maar dat boek is ook later ook uitgebracht als Mensen van Klein Vermogen.
Ja,
dat is het Koopgeld van de Gouden Eeuw. En het verschil met Shama is dan misschien toch uiteindelijk heel simpel, dat Van Deursen schrijft een sober beeld geeft. Ja. Hij schrijft sober, geeft ook een vrij eenvoudig sober beeld van die 17e eeuw, als ik me niet vergis. Terwijl Shama, die neemt ons op sleeptouw, die maakt er een echt avontuur van.
Ja, dat is ook zo. Shama wilde uitleggen hoe een klein land zo omhoog was gevallen en wat voor spanningen dat met zich meebracht.
Ja, want dat is precies, nu komen we bij de sleutel tot het boek, hoe een klein land zo omhoog gekomen was en wat voor spanningen dat met zich meebrengt, zeg je. En daar is een sleutel, geloof ik, toch heel simpel een eeuwige strijd in dat Nederlanders zijn tussen overvloed en onbehagen, tussen rijkdom en geweten. Is dat de sleutel tot het boek?
Ja, dat is wel in wat hij als een kernthema naar voren haalt.
Want, en hoe legt hij dat dan uit? En wat maakt ons dan? Wat maakt dan dat ons voortdurend in spanning houdt in ons hart?
Nou, kijk, die strijd ziet hij op twee fronten. De strijd is aan de ene kant het feit dat er oorlog gevoerd moest worden tegen Spanje. Een oorlog die eigenlijk onwaarschijnlijk merkwaardig was dat de Noord-Nederlanders die oorlog wonnen. En tegelijkertijd ziet hij nog een grotere strijd, namelijk de strijd tegen de elementen en vooral het water. En daar is het overvloed.
Goed, daar gaan we ook even naar luisteren, want ook dat hebben we even vastgelegd in een leesfragment. Precies waar jij het nu over hebt, de Spanjaarden en het water.
Als de Nederlanders al visioenen van hun eigen ondergang hadden, was dat een ondergang die niet door een agressief buurland, maar door eigen hand werd bewerkstelligd. Ze konden zichzelf ondermijnen door te overdrijven. Hun dominees bleven daarop hameren en wezen op het voorbeeld van Israël, waar de Baal-verering onheil had aangekondigd. Calvijn waarschuwde in zijn commentaar op Jesaja's veroordeling van Tarsis dat de Joden zich van hun rijkdom moeten ontdoen als ze zich aan God willen onderwerpen. En het idee dat als hun beker ooit zou overlopen, het een wrekende zondvloed zou worden, was diep geworteld in de nationale overlevering. Rijkdom leek onbehagen op te roepen en overvloed ging gepaard met angst.
Ja, ja, daar staan we dan, zou je bijna zeggen, in die 17e eeuw. Maar slaat het ergens op? Jij bent ook historica van die tijd. Als je naar dat water kijkt, die angst voor dat de boel overstroomt, dat de boel weer onderloopt. De Elisabeth sloeg, geloof ik, ergens. Dat is een ding in de 15e eeuw of 16e eeuw. Dat
15e
weet je.
Eeuw, ja. Er zijn er een paar, maar ja. Oké.
Okay. Heeft dat inderdaad, heeft hij een punt? Heeft dat Nederland gevormd? Onze mentaliteit, want dat is de veronderstelling. Of ons denken over onszelf?
Vast wel een beetje. Maar ik denk, ja, het is natuurlijk is het droog houden van Nederland is een majeure opdracht. En daar moeten ook Nederlanders hard aan werken. Ze moeten er altijd heel veel voor betalen. Ze moeten er dijken voor bouwen. Ze moeten bezorgd zijn als die dijken dreigen in te storten. Dus daar is. En ze zijn ook trots als ze land terugwinnen. En dat had hij heel goed gezien natuurlijk. Ze zijn trots op hun polders en zo. Zijn voor van alles bang in de 17e eeuw. Maar dan weer niet per se voor overstromingen, zou ik zeggen. Dus als je er worden inderdaad door de dominees van de 17e eeuw keer op keer aangekondigd dat als het nu niet ophoudt, als we nu niet ophouden met zondigen, als onze overheid niet beter, harten van onze overheden niet worden aangeroerd, zoals ze dan zeggen, als dat niet gebeurt, dat dan vreselijk onheil ons wacht. En dat is soms overstromingen, maar pestilentie en oorlog en andere roepende zonden, Sodom en Gomorra. Dat is ook allemaal nog in de aanbieding.
En nu, jij noemt het allemaal op, hè, dat er een hele winkel is aan reden om bang te zijn dat er iets verschrikkelijks gebeurt.
Ja.
Nu zegt Shama, dat steeds hamert hij erop dat er aan de ene kant dat gevoel is van we hebben het zo goed, we hebben het ongelooflijk goed voor elkaar als klein landje, we hebben een relatieve rijkdom, maar waar hebben we het eigenlijk aan verdiend, dat men daar onbehagen over voelt en dat uit het onbehagen ook een soort angst voortkomt dat het elk moment weer kan ophouden. Heeft hij daar een punt?
Ja, dat denk ik wel. Dus dat ik weet niet eens of dat specifiek met de rijkdom te maken had, maar want dit is eigenlijk iets wat alle dominees in heel Europa altijd benadrukken. En
dus
trouwens
zegt,
de priesters ook.
Nederlands.
Nee, het is niet zo Nederlands. Maar dat is ook een beetje. Dat wil niet zeggen dat het in Nederland niet gebeurt. Want het is wel zeker zo. En je ziet ook wel een soort belegeringsmentaliteit onder Nederlanders, ook een gevoel bijna dat als ze niet bedreigd worden, dat het dan niet goed gaat met het land. Dus er is wel een. Het is wel waar dat er dat heeft hij goed gezien, dat er een angst is dat het wat we nu in handen hebben morgen ons weer kan ontglippen. En dat er ook een soort staat van paraatheid moet zijn.
We zijn een soort landje op dat moment, wat eigenlijk net een grote oorlog achter de rug heeft, die dan in verschillende momenten 80 jaar geduurd heeft. Iedereen weet natuurlijk dat die niet 80 jaar achter elkaar duurde. Maar op andere wijze hebben wij een soort frontmentaliteit.
Ja, dat denk ik wel. En zeker de Calvin. Kijk, wat interessant is de Calvinisten, waar hij het eigenlijk voornamelijk over heeft. Want hij citeert voornamelijk gereformeerde dominees over dit soort dingen. Die helemaal geen gevoel van triomf hebben over de 17e eeuw. Maar dan ook helemaal niet.
Ja.
Die denken altijd.
Niet ook stiekem misschien thuis tussen. Ik wou zeggen tussen de lakens, maar ik bedoel natuurlijk gewoon achter de tafel of achter de bidstoel.
Ik denk dat ze wel een zegen van de heren vinden dat er een reformatie is gekomen en dat het pausdom meer in de publieke kerken te vinden is. Maar het is op allerlei andere plekken nog wel te vinden. Het is, in het buitenland kan het ieder moment de kop opsteken en we moeten uitkijken.
Maar die vergelijking die ook die dominees maken, misschien heb ik het fout, maar ik meen dat Shama dat nadrukkelijk aan de orde stelt. Die vergelijking met Nederland als een soort, laat ik zeggen, West-Europees Israël. Ook een klein volk wat het moeilijk heeft, wat door God beproefd wordt. Ja. Kijk, laten we eerlijk wezen, als je gereformeerd bent, ook nu gebeurt het hele dag nog, en je vergelijkt jezelf met het Israëlische Joodse volk, dat is niet bedoeld om jezelf te dekwalificeren, dat is bedoeld als compliment. Begrijp je wat ik bedoel? Dus daar zit toch een soort zelffelicitatie in dat beeld, die ook bij die dominees geweest moet zijn.
Dat is waar, maar op het moment dat je zegt dat mensen Israël zijn, dan waarschuw je ze in de volgende zin onmiddellijk voor de gevaren van het zijn van Israël. Namelijk dat deze God een jaloerse God is enzovoort. En dat ieder moment ook weer afgelopen kan zijn. En dat je het plengt verplichtingen met zich mee om een uitverkoren volk te zijn.
Ja, dus uitverkoren, maar dat eist een enorme voorzichtigheid en bescheidenheid ook tegelijkertijd.
Nou, kijk, dit is. Dat is voor iedereen die in de erfzonde gelooft. En daar geloven katholieken natuurlijk ook in. Hè. Dus alle christenen in de 17e eeuw geloven in de erfzonde. En iedereen weet dat je nergens recht op hebt. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat betekent dus ook dat er een voortdurende mensen geneigd zijn om te kijken of ze in de werkelijkheid om zich heen tekenen van Gods oordeel over henzelf kunnen zien. Dus dat betekent dat iedere ramp, iedere tegenslag...
Ja,
een teken voor de zonde, maar iedere triomf ook een signaal is... dat God gedankt moet worden voor zijn bijzondere voorzienigheid... die hij nu, waarin hij ons onverdiend natuurlijk... toch weer het goed met ons laat gaan.
De eindtijd is nooit ver weg, ook al vergelijk je jezelf met het volk Israëls. Als we even naar Shama gaan en zijn bronnen. Want daar is natuurlijk veel over te doen geweest. De bronnen waar die zich op baseert. Jij noemde al heel veel traktaten van gereformeerde dominees. En daarnaast, wat heeft hij nog meer?
Nou kijk, dat is eigenlijk wat er echt bijzonder was aan dat boek. Is dat hij zoveel verschillende soorten bronnen heeft gebruikt. En vooral ook heel veel visuele bronnen. Hij heeft iets gedaan wat tot dan toe eigenlijk niemand op die manier gedaan had. Van Deurzen had wel al heel veel verschillende soorten bronnen gebruikt, maar dat waren eigenlijk allemaal geschreven bronnen. En Shama breidt dat uit naar het visuele en niet alleen naar de schilderkunst, maar ook heel erg naar de prentkunst. En dat maakte dat boek niet alleen ontzettend visueel ongelooflijk aantrekkelijk, en er zitten honderden illustraties in. Dat was ook heel bijzonder toen. Maar hij gaat ook volop aan de slag om in die beeldtradities van de Gouden Eeuw een bevestiging te zien van, of laten we zeggen, iets te zien van wat de Nederlanders beweegt. Wat de Nederlanders denken dat zij zijn en zouden moeten zijn.
Ja, en dan is een voorbeeld wat je geloof ik vaak tegenkomt. De kuise huisvrouw die voortdurend dag in dag uit haar stoepje aan het schrobben is.
Ja.
Dat zou iets zeggen over onze mentaliteit en dat kun je ook aan dat beeld zien.
Ja, dat vindt hij van wel, ja. En dat de reinheid en properheid, dat was ook iets wat buitenlanders opviel in de 17e-eeuwse republiek. Dus dat is alweer niet zo gek. Maar de vraag is of die schilderijen primair dat doel hadden. Om nou de properheid van die vrouwen te benadrukken. Ja, ze laten ze als goede huisvrouwen zien. En daar hoort properheid ook bij, maar ook allerlei andere dingen.
Want wat hij doet is eigenlijk dat hij kunst gebruikt als een soort sociale verslaggeving. Als een soort documentatie van overtuigingen.
Hij had afstand genomen, want dat had de hele kunstgeschiedenis had afstand genomen van de gedachte dat je in 17e-eeuwse schilderijen dat een soort foto's waren. En dat hebben mensen ook wel eens gedacht, maar dat dachten ze toen ook al niet meer. Maar ze hadden ontdekt dat er allemaal boodschappen in die schilderijen zitten. En dat je die kunt decoderen. Dat laten we zeggen, één vogelkooi, een open vogelkooi staat voor een vrouw die haar maagdelijkheid verloren heeft, bij wijze van spreken. Nou, en Shama is naar hartelust aan de gang gegaan om dat decoderen, om dat te doen in de kunst van de 17e eeuw.
Dus hij heeft de symbooltaal van de prenten en de schilderijen gebruikt om te zeggen, kijk, dat is wat die Hollanders over zichzelf denken.
Ja, precies.
En als we nou nog even teruggaan naar dat beeld, want ik geloof dat het boek ook voor een deel ook wel enigszins verkeerd begrepen is, misschien opzettelijk ooit wel. Want ik geloof dat in de Engelse uitgave ook staat een interpretation. Hè? Dus dat hij nadrukkelijk naar heeft, dit is een uitnodiging, zo kun je ernaar kijken. Is het nou niet dat hij eigenlijk vooral geschiedenis schrijft over hoe mensen een kleine cultuur zichzelf opnieuw heruitvindt en opnieuw naar zichzelf kijkt en zichzelf als het ware een geschiedenis schrijft?
Ja, het rare is dat hij daar dus eigenlijk geen historisch verhaal over vertelt. Hij geeft een soort wat hij. Hij legt niet uit hoe dat zo komt. Dus in die zin, die cultuur is er opeens. En die ontwikkelt zich verder ook niet meer. Het is de Gouden Eeuw en dan zit dat land zo in elkaar. Dus de vraag op welk moment bijvoorbeeld het nou zinnig is om de Bataafse mythe-instelling te brengen. Ja, hè? De mythe van de Batavieren afstammen.
Ja, dus dat zijn de jongens uit die tegen de Romeinen flink vochten in de vlak na Christus.
Precies, of wie dat dan eigenlijk doen. Of wie er nu eigenlijk praten over de oorlog tegen Spanje. En op welke momenten en waarom. Dat vraagt hij zich nou juist weer niet af. En in die zin schrijft hij dus een cultuurgeschiedenis die hij was, zegt hij zelf, geïnteresseerd in een collectieve mentaliteit of zoiets. Ik geloof dat hij zo'n soort term gebruikt. Ook wel een collectief geheugen, zegt hij. interessant. Een van de eerste mensen die daarmee bezig wilde.
Het is een term die later,
ja, die is later heel ingeburgerd geraakt zou worden. Ja. Maar hij wilde dus toch ook iets wat ook wel... Ja, ook wel de vijanden zeiden, hij wil gewoon het volkskarakter opnieuw beschrijven. En daar waren we net mee opgehouden.
Ja, dat zijn dat hadden we afgeleerd. Ja.
Dat we dat hadden afgeleerd en dat het dus door de achterdeur nu weer werd binnengehaald. Maar dat het effect daarvan was dus dat de redenering was heel erg associatief, zou je kunnen zeggen. Dus hij vond een thema. En hij combineerde dat met andere thema's. En dat was aan de ene kant geniaal. Dus het feit dat Nederlanders gefascineerd waren door aangespoelde walvissen. Die alsmaar afbeelden en daar ook allerlei goddelijke boodschappen in zagen. Dat wordt door hem betekend. Dat krijgt bij hem betekenis op een manier die er niemand er nog aan gegeven had. En dat is dus fantastisch. En tegelijkertijd zit er eigenlijk geen beweging in dat beeld van die cultuur. Dus hij ontstaat kennelijk uit het eind van de Habsburgse Nederlanden, uit het ontstaan van de Nederlandse Republiek. Maar hij ontwikkelt zich niet.
Hij maakt een burger die in zekere zin spijt heeft van zijn burgerlijkheid. En heeft diezelfde burger het Calvinisme voor om zijn burgerlijkheid een beetje bij te sturen. En omgekeerd, die Calvinist wordt, doordat hij een burger is, ook een beetje meer gewoon mens. Ergens heb ik zo'n idee dat helpt de Nederlanders om anders naar zichzelf te kijken.
Ja, misschien, maar dat was niet, denk ik, de missie van Jama. En ik weet ook niet of dat zijn lezers dat ook echt zo gezien hebben. Ik denk eigenlijk veel meer dat het allerlei, dat het exotiseerde in zekere zin de 17e eeuw. Dus het was nou juist niet dat die mensen eigenlijk direct heel dicht bij ons stonden, maar juist dat ze aantrekkelijker werden omdat ze zo gek waren. En dat was voor Van Deursen ook onverdraaglijk. Maar
hoezo was het voor de historicus Van Deursen onverdraaglijk?
Nou, hij vond dat Sjama het verleden onrecht aandeed. Probeerde om de mensen van nu aan te spreken op een manier die geen recht deed aan de 17e eeuwse werkelijkheid. Maar goed, dat is terzijde.
Een zijlijn, ja.
Maar ik denk ook, als je denkt van waarom is het zo'n interessant boek, is omdat het zoiets op een zo'n nieuwe manier dingen die iedereen wel dacht te weten, ja, op een nieuwe manier presenteerde. En ook zei van, zo kun je er ook naar kijken. En dat, ik denk, als je dan de recensies van toen herleest, dat heb ik even gedaan de afgelopen dagen, dan zie je dat de recensenten er ook heel erg moeite mee hadden om precies onder woorden te brengen wat ze dan ontzettend ergerlijk vonden aan dat boek. De wetenschappelijke recensenten. Omdat het voor hun gevoel bevestigden het eigenlijk clichés over Nederland. Zoals bijvoorbeeld dat Calvinisme en het burgerlijke en het nationale. En tegelijkertijd deed het dat op een manier die weer heel erg iconoclastisch was en voorbij ging aan allerlei scheidingen.
Beeldend, spannend.
Ja, beeldend, spannend, maar ook wel slordig en groot stappen gauw thuis. Want dat Calvinisme bijvoorbeeld, dat is interessant als je de inleiding van Sjama's boek herleest. Dan zie je dat hij zichzelf wel een beetje had ingedekt tegen al die kritiek. Hij zegt bijvoorbeeld wel, we kunnen heus wel zeggen dat ik weet heus wel dat heel veel van deze dingen ook in andere landen in die tijd gebeuren. Maar in deze combinatie gebeuren ze alleen maar in Nederland, zegt hij dan. Ja, dat kan je natuurlijk nooit bewijzen. Of dat gaat hij ook helemaal niet bewijzen. Maar dan, dat ergert men de lezers die vervolgens denken, ja, maar in alle steden van Europa vond men dat burgerschap heel belangrijk was en dat straten schoon moesten zijn en de vrouwen zedig en de mannen de baas. Dus wat is er hier nou eigenlijk zo bijzonder?
Ja, en toch slaagt hij erin de lezer te veroveren. Dat is het knappe.
Ja, zeker. De ongeïnformeerde lezer vindt het nog steeds heel mooi. Dus ik heb studenten, die laten ik les meestal stukken lezen. En die vinden ze vinden dat heel meeslepend.
Blijven lezen dus,
ja,
het boek.
Ja, zeker wel.
Goed, Judith Polman, bedankt. En vanzelfsprekend gaat mijn dank ook uit naar onze technici Bas Melis en Alfred Koster. Dit was het gesprek over overvloed en onbehagen. Het boek van Simon Sjama over ons unieke poldermoeras in de Gouden Eeuw. Een aflevering in de serie, in de podcastserie Het Laatste Woord. Een serie gesprekken over boeken die geschiedenis maakten.